Goedenavond, broeders en zusters en niet te vergeten jonge mensen. Wat heerlijk om vanavond weer in Ermelo in de Maranatha-samenkomst te mogen zijn. Toen ik daar zo net zat te luisteren en mee zat te zingen, moest ik denken aan de allereerste keer dat ik hier geweest ben. Dat is denk ik zo rondom 1973 geweest. Vorige eeuw al. En toen waren we op vakantie, op een vakantiebungalowpark hier in de buurt. En toen had ik gehoord dat hier op zondagmiddag dienst was, speciaal voor de mensen met een handicap. En ik ben er met mijn kinderen naartoe geweest. Er was een dominee, keurig netjes, strak in het pak. Maar hij sprak totaal over de hoofden van de kinderen heen. Ik kon dat beoordelen, want ik ben onderwijzer geweest en dan ga je anders met die dingen om. En wat ik nooit zal vergeten is dat toen het een beetje langdradig begon te worden, een van de patiënten zo'n ouderwetse wekker met van die belletjes midden in de preek af liet lopen. En ik vond dat schitterend. Er was ook een prachtig koor wat zong. En toen de dienst afgelopen was en we buiten stonden, dan kwam de dirigent naar me toe. Hij had me nog nooit gezien, maar had me wel opgemerkt. En hij zei tegen me, onthoud goed, je hebt wel gehoord dat wij goed kunnen zingen. Hè? En ik moet heel eerlijk zeggen, wat gaat je hart dan open als je mensen met een handicap zo voluit ziet zingen over de liefde van de Heer Jezus Christus. En ja, dat kwam zo na lange tijd weer eens even bij me boven. Ik wil vanavond graag het woord van God met u openen. Eerst vanuit Johannes 14. Johannes 14, de eerste drie versen. In Johannes 14, vers 1, zegt de Heer Jezus, laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug. En zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. Vervolgens gaan we naar 1 Thessalonicenzen 4, vers 13. 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot en met 18. En daar luidt het woord van God aldus in vers 13. Maar ik wil niet, broeders, zusters, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn. Opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen we altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. En voordat we naar de woordverkondiging gaan luisteren, gaan we nog dat prachtige lied zingen, Johannes de Heer 657, Ik wil zingen van mijn heiland. Als thema vanavond voor deze woordverkondiging die ik nu aan u mag doorgeven, heb ik mijn speldje gekozen. Het is een heel klein speldje. Het is van daaraf ook niet te zien wat het is, maar ik ontving het een paar weken geleden van een broeder in Sliedrecht. Die had dat op. En ik ben van nature helemaal niet nieuwsgierig, maar soms wil ik dingen ook wel heel graag weten. Dus ik zei tegen die broeder, wat voor bijzonder speldje heb je toch op? Hij kwam dus even zo naar voren. Dat ga ik niet doen, want dan ben ik te lang bezig. Maar toen las ik op een trompet, op een bazuin, de woorden perhaps today. En voor mensen uit Ermelo en omgeving begrijpen wel dat dat betekent misschien vandaag. Ik zei, hoe kom je aan dat speldje? Want het lijkt me leuk om dat op jasje te hebben. Hij zegt, wil je er een hebben? Trok de kastdeur open. Hij zegt, ik weet niet wat ze kosten, maar ja, een voorganger mag je soms wel iets toegeven, zegt de Bijbel. Dus sindsdien draag ik dat speldje. En hoe kom ik er eigenlijk op om vanavond over dit onderwerp te spreken? Dat is omdat ik al jarenlang in dezelfde gemeentes, veelal dezelfde gemeentes spreek, ontdek ik tot mijn grote verdriet en teleurstelling dat de Maranatha-boodschap zo in tal van gemeentes aan het verdwijnen is. En terwijl ik eigenlijk van God een gave heb gekregen om pastoraal vanuit het woord bezig te zijn, krijg ik de laatste tijd steeds meer op mijn hart om eens te praten over de opname van de gemeente. En ik zou beginnen met u en mijzelf de vraag te stellen, bent u ook in blijde verwachting van zijn spoedige komst? Zo'n 95 jaar geleden heeft wijlen broeder Johannes de Heer in het Zendingsdiaconessenhuis in Amerongen een tweedaagse Maranatha-cursus gehouden. En die cursus, die begon hij met een hele prikkelende vraag. De vraag die hij aan zijn gehoor, waaronder tal van voorgangers uit de traditionele kerken zaten, ouderlingen, diakenen, mensen die bewogen waren met pastoraat, met deze vraag: wat is de praktische betekenis van de Maranatha-verwachting voor gelovigen? En zeg nou zelf vaak, kan ik zo'n boodschap nou beter kwijt dan hier? Broeders en zusters, jonge mensen die zondag aan zondag hier in de samenkomst komen om met name dat profetisch woord geopend te krijgen. Wel nu, in die twee dagen is wijlenbroeder Johannes de Heer bezig geweest om de christenen die daar aanwezig waren te laten zien hoe belangrijk het is dat je als christen voor de volle 100% achter de Maranatha-boodschap staat. Jammer genoeg heb ik alleen maar in oude boeken het verslag kunnen vinden van dat die conferentie is geweest en dat hij die 7 punten aan de orde heeft gesteld. Maar de uitwerking daarvan heb ik jammer genoeg nog nergens kunnen vinden. Maar hij zegt 7 dingen. Probeer ze een beetje voor jezelf samen te vatten. Hij zegt, als je de Maranatha-boodschap aan de orde stelt, dan brengt dat je dichter bij de schrift. Want je gaat zien hoe actueel de tijd is waarin je leeft. Daardoor breng je dat ook dichter bij God. Want de donkere mensen zongen dat al op de slavenvelden. He's got the whole world in his hand. Het brengt je dichter, en terecht dat onze broeder daar vanavond voor bad, tot Gods oogappel Israël. Het brengt je ook dichter bij de wereld die verloren gaat. En we hebben zo allemaal in onze directe omgeving wel mensen die ons lief en dierbaar zijn, maar die tot op heden die reddende, zaligmakende boodschap van Jezus Christus niet accepteren voor hun hart en voor hun leven. Het brengt je ook in een betere oriëntering omtrent heden en toekomst. En dat hebben we net in een aantal liederen al gelezen. Het maakt je losser van deze aarde en het brengt meer blijdschap, vreugde in je leven. Want alles wat wij via het nieuws en alle andere media binnenkrijgen, dat is één grote doffe ellende. En als je nou gewoon eens voor jezelf deze 7 zegeningen die hij toen besproken heeft eens op je af laat komen, dan is het toch ook heel begrijpelijk dat de tegenstander van God er alles aan gelegen heeft, is dat wij maar niet de boodschap gaan verkondigen die in de Bijbel laat zien dat zijn dagen geteld zijn. Toen ik op de kweekschool kwam in Zwolle, toen hadden we een godsdienstleraar. En die zei tijdens de eerste les: ik ga jullie veel dingen leren uit de Bijbel, het woord van God, wat jullie gaan doorgeven aan de kinderen. Hij zei, maar ik wil wel één ding zeggen. Die eerste hoofdstukken van de Bijbel, die eerste 11 hoofdstukken. Ach, dat moet je zien als een stukje oergeschiedenis. Daar heeft elke godsdienst wel een verhaal over. Dat moet je dus ook vooral niet letterlijk nemen. Hij zei, en over het boek Openbaring zul je mij ook niet horen. Dat was voor mij een geweldige domper. Want ik geloofde de Bijbel van het begin tot het einde. Maar ik heb later wel begrepen waarom de tegenstander van God er alles, maar dan ook alles aan gelegen is, dat wij niet spreken over het begin van de Bijbel en al helemaal niet over het Bijbelboek Openbaring. Weet je waarom niet? In beide gedeeltes wordt de val van de boze, van de Satan, getekend. En zeg nou zelf, het is hem er alles aan gelegen dat wij mensen daar niet in geloven. En daarom gaat hij rond. Vanmorgen bad een van de broeders dat, zo prachtig, als een briesende leeuw zoekende wie hij kan verslinden. Maar voor u en mij, die leven met het profetisch woord, is het ook belangrijk om de schrift te kennen. Want hij trekt in deze tijd al zijn registers open om zich voor te doen als een engel van het licht. En daarom is het zo jammer dat die heerlijke zegeningen van de Maranatha-boodschap steeds minder aan bod komen en de wereld als het ware een braakliggend terrein onder gelovigen is geworden voor de Kingdom Now-boodschap, die, als ik de Bijbel goed versla, straks in het duizendjarige Rijk heel pontificaal naar voren zal komen. Dat betekent dat de hoop op de opname van de gemeente vandaag de dag zo goed als dood is onder veel reformatorische kerken, maar ook onder evangelische gelovigen. Nee, dat hoeft niet te betekenen dat Bijbelse christenen leerstellingen omtrent de tweede komst van de Heer Jezus op deze aarde hebben losgelaten. Nee, want het overige grote gedeel van de gelovigen blijft nog wel vasthouden aan het geloof dat de Heer Jezus eens en waarachtig in eigen persoon op deze aarde gaat komen. Maar wat ik daarbij zo jammer vind is dat je dan bijvoorbeeld zo'n prachtige, duidelijke tekst als Titus 2 vers 13 niet volop in je dagelijk geestelijk leven meekrijgt. Ik denk dat u allemaal wel weet wat er in Titus 2 vers 11 staat. Er staat dat de genade van God heilbrengend is verschenen voor alle mensen. Wat een genadige boodschap hebben wij toch te verkondigen. En dan staat er ook nog bij dat diezelfde genade ons helpt om in ons geestelijk leven los te laten wat van deze wereld is en om aan te doen wat bij dat nieuwe leven hoort. En dan staat er achter, dat wij de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Vader en onze zaligmaker Jezus Christus dienen te verwachten. Let dus goed op deze tekst. Dat woordje en is heel belangrijk. Want deze Bijbeltekst zegt namelijk dat er twee verschillende gebeurtenissen zijn. Als eerste de zalige hoop. Dat is een prachtig oud lied wat zegt, die hoop doet al ons leed verzachten. En weet u waarom? Want des heilands woorden zijn gewis. Het faalt aardse vrienden vaak aan krachten, maar nooit een vriend als Jezus is. Dus als Paulus aan Titus schrijft, dat die genade in ons leven wil uitwerken richting de opname van de gemeente, de zalige hoop, ook wel de komst van de Here genoemd, dan noemt hij als tweede de verschijning van de heerlijkheid van onze zaligmaker Jezus Christus. En dat zal plaatsvinden op de Olijfberg voor zijn oogappel Israël. 100 jaar geleden, als toen hier Maranatha-samenkomsten waren geweest, had u dat nooit uit de mond van een evangelist gehoord. En we mogen juist, denk ik, een broeder als Johannes de Heer en andere broeders, die van God zo'n verziend blik hebben gekregen, dat ze ons dingen hebben voorspeld die na de Tweede Wereldoorlog hun beslag hebben gekregen. Toen zijn die beenderen, die zijn weer samengevoegd. Het is een lichaam geworden. Het jammer is alleen dat de geest van God er nog niet is. En daarom heeft onze broeder daar vanavond ook heel terecht voor gebeden. De Heer Jezus kan nu terugkomen op de Olijfberg. Want het volk is weer in het land. Hoe zou hij terugkomen voor zijn land, voor zijn volk, als dat volk er niet was? Bij de opname van de gemeente, broeders en zusters, komt Jezus terug om de gemeente op te halen. En om haar naar het vaderhuis te brengen met zijn vele woningen. En ik geloof met hart en ziel dat de Heer Jezus dan niet op aarde zal neerdalen, maar de gemeente in de lucht tot zich zal nemen. En dit zal in een oogwenk plaatsvinden. Zonder dat de achtergeblevenen Jezus zullen zien. Daarom, de wederkomst van Jezus Christus is een zeer belangrijk thema in de Bijbel. Geen enkel ander thema krijgt zoveel ruimte in de Bijbel, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. En het is Gods bedoeling dat de mens gered wordt, de mensheid gered wordt en geleid wordt naar Jezus Christus en zijn Rijk. En de wederkomst van Jezus Christus zal de kroon op dat werk zijn. Omdat de wederkomst van Jezus Christus voor zijn gemeente, de opname, ieder moment, perhaps today, en zonder een voorafgaand teken kan plaatsvinden, is dit een heel sterk argument om de uitspraken in de Bijbel over dit onderwerp grondig te bestuderen en gereed te zijn als hij komt. En om dat op een Bijbels verantwoorde manier aan u uit te leggen, ga ik vanavond gewoon uit van niet wat ik ervan vind. Ik vind er wel wat van, want dat zal in de woordverkondiging ook wel blijken. Maar wat heeft de Heer Jezus daar nou zelf van gezegd? En is datgene wat hij er zelf van gezegd heeft in tegenspraak van datgene wat Paulus daarvan gezegd heeft? Nou, laten we wel wezen. Aan de woorden van de Heer Jezus zal niemand van ons gaan twijfelen. En weet je wat ik zo mooi vind van de apostel Paulus? Als hij iets heel belangrijks door gaat geven, bijvoorbeeld in relatie tot het avondmaal. Maar ook hebben we net gelezen, als het gaat over de opname van de gemeente. Dan zegt hij heel nadrukkelijk, dit zeg ik u met een woord van de Heere. En God heeft in de apostolische brieven van Paulus ons veel geheimenissen geopenbaard, waardoor we het woord alleen maar beter kunnen begrijpen. Om een voorbeeld te geven, in dat machtige hoofdstuk 1 Korintiërs 15, daar zegt hij in vers 51 dit. Zie, 1 Korinthe 15 vers 51, zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. Als je nou de boodschap die ik heb gelezen, de woorden van de Heer Jezus en die van Paulus naast elkaar zet, dan ontdek je alleen maar overeenkomsten. Ik ga u er een paar noemen. Bij beiden is er sprake van vertroosting. De Heer Jezus begint, als hij deze bijzondere dingen aan zijn discipelen gaat verkondigen, met troostrijke woorden. Laat uw hart niet in beroering raken. U hebt in de voorbeden al gehoord hoe persoonlijke zaken ons ten diepste kunnen roeren. Dat doet wat met je. Dat doet ook wat met je geloof. Dat doet ook wat met je vertrouwen. En geloven is eigenlijk in geloof je handen leggen op het woord van God. En er zijn situaties in ons leven die absoluut voor ons niet beheersbaar zijn. Maar wat fijn dat je dan gedragen wordt in de moeite en in de zorg ook door de gebeden van je broeders en zusters. En de Heer Jezus, die weet wel wat de woorden die hij nu gaat spreken, die zo ontzettend belangrijk zijn, met het oog op de toekomst ook voor zijn discipelen die nog vele moeilijke wegen zullen moeten gaan, laat je hart nou niet in beroering raken. En het bijzondere is, daar waar de Heer Jezus ermee begint, daar eindigt Paulus ermee. Want wat zegt hij in vers 18? Paulus zegt in vers 18, zo troost elkander dan met deze woorden. In een andere vertaling staat, vermaan elkaar dan met deze woorden. Nou hebben wij het niet zo op vermanen. Maar ik kan nu naar eerlijkheid zeggen, in al die jaren dat ik in Ermelo onderwijzer ben geweest en een klas heb gehad, ben ik nooit een dag naar school gegaan met de gedachte, ik ga dat volkje vandaag eens even flink vermanen. Als ik het deed, deed ik dat met een reden. Want dan zag ik aan hun houding, aan hun luisterhouding of hun geïnteresseerde houding, dat ze helemaal niet bij de les waren. En dan vermaande ik ze. Want ik wist zeker, als ik dat niet doe, komen ze straks in de problemen. En zo komen wij ook geestelijk in de problemen als we de mooiste boodschap die Paulus als een geheimenis heeft mogen ervaren en ook mogen doorgeven, niet daadwerkelijk nemen. Troost elkaar dan met deze woorden. En ik denk wel eens bij mezelf, hoe kun je nou in deze tijd verbini divini minister zijn, dienaar van het woord van God zijn, en deze dingen niet letterlijk nemen, terwijl ze er zo duidelijk staan. Daar hoef je echt niet voor gestudeerd te hebben. Het staat er zo klip en klaar. Nou, naast het feit dat zowel de Heer Jezus als Paulus dus spreken van vertroosting, spreken ze allebei ook over een persoonlijk geloof. Want daardoor zal die rijke toekomst alleen maar je deel worden. En als de Heer Jezus heeft gezegd tegen zijn discipelen, laat uw hart niet in beroering raken, dan zegt hij, want jullie geloven in God, geloof nou ook in mij. En dat zegt Paulus nou ook in dat gedeelte wat we hebben gelezen. Want hij zegt heel nadrukkelijk, want als wij geloven, en wat moet je dan geloven? Nou, dat Jezus gestorven is en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn terugbrengen met hem. Dus geloof is voorwaarde. Als u naar een Maranatha-samenkomst komt, en ook regelmatig, dan ga ik ervan uit dat u de Heer Jezus Christus van harte lief hebt. Dat het in uw hart zingt, ik ben een koninklijk kind, door de Vader bemind en zijn oog rust zo teder op mij. Zo vergevingsgezind. Zo vol liefdevolle genade. En als dat niet het geval is, wie zegt mij dat u dan volgende week nog een kans krijgt? Ik zong op school heel graag met de kinderen, stel niet uit, zeg tot hem, wees nu ook mijn Heer. En lees je het niet dagelijks in de krant, dat mensen van huis gaan en met een lijkwagen terug worden gebracht, omdat ze omgekomen zijn in het verkeer, vandaag ook weer, mensen in de kracht van hun leven. En daarom begon Mozes al tegen het volk van God, Gods oogappel, te zeggen, kies nou heden wie je dienen zult. Ik houd je voor het leven en de dood. En dan zegt Paulus er ook nog bij, kies dan het leven. En dat is leven met eeuwigheidswaarde. Naast vertroosting en naast een persoonlijk geloof spreken beiden over het feit dat wij dat woord van God letterlijk tot ons moeten nemen. De Heer Jezus zegt namelijk dit. In het huis van mijn Vader zijn vele woningen. En daar stopt hij niet, maar dan zegt hij daarachteraan, als dat nou niet zo was, dan zou ik het gezegd hebben. Nou, heel Nederland is een puinhoop wat betreft een woning te verkrijgen. En jonge stelletjes vragen zich af, is er voor ons nog wel een toekomst? Want nergens is een koopbaar huis te verkrijgen. En je moet je soms in allerlei bochten wringen, misschien zelfs in schulden steken, om toch een toekomst samen op te bouwen. Maar de Heer Jezus zegt, ik ga nu naar de Vader en ik ga voor jullie een woning bereiden. En dan vind ik het heel bijzonder dat hij zegt tegen ons die van tijd tot tijd kunnen twijfelen. Want als het niet zo was, dan zou ik het gezegd hebben. En daarom vind ik het zo mooi dat Paulus, als ik het goed zo uit mijn hoofd citeer, in 2 Korintiërs 5 zegt dat onze aardse tent wel stukje bij beetje wordt afgebroken. Maar dat wij een gebouw hebben, niet met handen gemaakt, maar een eeuwig huis bij de Heer. En ook dat lied zingen we hier wel van tijd tot tijd. O, denk aan het huis bij de Heer. En Paulus zegt, want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Ik heb het voorrecht om morgen een begrafenisdienst te leiden van een zuster die in haar leven buitengewoon veel psychisch en lichamelijk lijden gekend heeft. Maar als haar kist morgen in de aarde zakt, dan lees ik altijd een gedicht voor. Want ik vind het vaak zo beklemmend, en je merkt dat ook aan mensen die rondom het graf staan, als zo'n kist dan in de aarde daalt. En dan zeg ik, nu mijn lichaam in deze aarde daalt, leg ik op Jezus trouw mij neder. Bij hem ben ik veilig, wel bewaard. En hij, mijn heiland, wekt mij weder als het bazuingeschal ook over dit graf weer klinken zal. Geef je gelijk de mensen iets mee om over na te denken. Kijk je bij een begrafenis in het graf, of kun je over het graf heen kijken naar dat moment dat je straks weer met je geliefde bij de Heer zal zijn. Vertroosting dus, in beide gedeeltes. Beide gedeelten spreken van een persoonlijk geloof. In beide gedeelten staat dat je het woord van God letterlijk moet nemen. En wat gebeurt er ook nog? Beiden beloven ons zijn komst. Want de Heer Jezus zegt, als ik nou heen gegaan ben en plaats voor u bereid heb, dan kom ik terug. En Paulus zegt, en dat is eigenlijk iets nieuws, dat mocht hij openbaren. Waarom? Omdat dat een geheimenis was. Kijk, een opname was voor gelovigen in Israël in die tijd helemaal niet zo bijzonder, hoor. Want van ouds herkenden ze het verhaal wel van Henoch. Henoch, die in onze Bijbel in het begin 2 keer voorkomt. Hij wandelde in zijn dagelijks leven met God, maar hij wandelde ook in zijn gezin met God. Wat een heerlijk getuigenis van gaat er van hem uit. En hij heeft profetieën uitgesproken, lezen we in de Hebreeënbrief. En ook nog een andere brief. En dat staat straks nog te gebeuren. En wat te denken van Elia. Elia werd opgenomen. Dus de gedachte aan een opname was ook voor een Israëliet niet vreemd. Alleen, er ontstonden problemen in de gemeente van Thessalonica, waar Paulus zo vurig over de opname van de gemeente had gesproken. En toen hadden ze ontdekt van, maar ondertussen zijn een aantal geliefde broeders en zusters bevorderd tot heerlijkheid. Gaan die dan niet de Heer tegemoet in de lucht? En daarom zegt hij zo prachtig, want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met de bazuin van God neerdalen uit de hemel. En dat brengt mij bij het 5e punt. Bij beiden is sprake van een opmerkelijke verwijdering van deze aarde. Wat zegt de Heer Jezus? Die prachtige, mooie, bemoedigende woorden. Ik zal je tot mij nemen. En Paulus zegt het zo. Daarna zullen wij levenden, die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken. Naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. Hoe duidelijk kan het woord van God zijn om aan ons uit te leggen dat dit ook werkelijk gaat gebeuren. En dat dat perhaps today zou kunnen. Want wat je leest over komst van de Heer Jezus op de Olijfberg, daar gaan nog de nodige profetieën aan vooraf. Toen de Heer Jezus op de Olijfberg stond, toen zag hij op de achtergrond, of op de voorgrond moet ik eigenlijk zeggen, de Godstad Jeruzalem. En hij zag hoe al die offers, de rook daarvan opsteeg naar zijn vader. En dan zou je verwachten dat de Heer Jezus handenwrijvend had staan kijken, maar hij begint te huilen. En hij zegt, Jeruzalem, Jeruzalem, Ermelo, Putten. En noem uw woonplaats maar op. Dat de profeten dood en stenig die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik u als een hen haar kinderen willen vergaderen. maar gij hebt niet gewild. En dat heeft geweldige gevolgen gehad voor Gods oogappel Israël. Maar het heeft ook geweldige gevolgen voor elke zondaar die de weg tot behoud niet wil gaan. Als een mens straks verloren gaat, heeft hij dat volkomen en alleen aan zichzelf te danken. Want de Heer Jezus heeft zo nadrukkelijk gezegd, en de Vader ook: ik wil niet dat iemand ook verloren gaat, maar dat allen tot erkentenis van de waarheid komen. En het zesde wat we bij beiden aantreffen, dat zijn weer geweldige, hoopvolle, troostvolle woorden. Want wat zegt hij dan? Opdat ook u zult zijn waar ik ben. Waar is de Heer Jezus nu? Hij zit toch aan de rechterhand van de Vader. Wat doet hij daar voor u en mij? Nou, pleit hij met onuitsprekelijke verzuchtingen. Want de geest van God zo greep krijgt op ons leven, wat mensen aan ons zien, dat we een heerlijke geur van Christus verspreiden. Want daartoe zijn we geroepen. Om een leesbare brief van hem te zijn. Dus de Heer Jezus sluit die woorden af. Opdat, dat is een reden, ook u zult zijn waar ik ben. En wat zegt Paulus? En zo zullen we altijd bij de Heere zijn. Altijd. Nou, na deze uiteenzetting over de opname van de gemeente, blijft er dan nog wel één belangrijke vraag liggen. Wanneer? Nou, de opname van de bruidsgemeente zal op een door God bepaald tijdstip gaan plaatsvinden. En dat kan vandaag zijn. Vandaar dat iemand het op zijn hart gekregen heeft om dit speltje te maken. Perhaps today. Ik zei u net al, als het gaat om de Heer Jezus die weerkomt voor zijn oogappel Israël op de Olijfberg, voordat de duizendjarig vrederijk begint, dan kun je volgen via profetieën die nog niet vervuld zijn, maar die wel in een razend tempo vervuld zijn. Want Israël is terug in het land. Maar wat zegt Paulus nou in de hoofdstukken 9 tot en met 11? Als het getal van de heidenen vol is, dan vindt de opname van de gemeente plaats. Mag ik het duidelijk maken? Als hier vanavond iemand zit, die hier misschien voor het eerst is, en die het verlangen krijgt om zijn hart en zijn leven aan de Heer Jezus te geven. Niet alleen je hart, maar je leven. Is ook heel belangrijk. Dan kun jij degene zijn die dat getal van de heidenen volmaakt. En dan zal de bazuin klinken. En dan zullen we uitgenodigd worden om de Heere tegemoet te gaan in de lucht. Ja, zeggen mensen, maar kun je dat nou niet een klein beetje duiden? Nee, dat kan niet. Want dat staat niet in de Bijbel. En de Heer Jezus zegt heel eerlijk, dat weet ik ook niet, dat is een zaak van de Vader. Maar ik wil er wel iets bij zeggen. Mijns inziens is dat, op grond van de Bijbel, dat het plaats gaat vinden voor de grote verdrukking. En er zijn vandaag de dag zoveel uitleggingen die aangeven dat je ook als christen door de grote verdrukking moet gaan. En daarom wil ik tot slot nog even met u kijken, wat zegt de Bijbel hier nou duidelijk over? Ik weet niet of u wel eens gehoord hebt van Amir Sarfati of van broeder Farag uit Hawaii, die elke zondag spreekt met zo'n mooie bloemenkrans om. Ik zou het ook wel willen, maar ik krijg toch geen toestemming van mijn vrouw, dus ik houd het maar bij het speltje. En broeder Amir Sarfati zegt hierover, En dat is een Jood die tot levend geloof gekomen is in de Heer Jezus. En die prachtige boeken schrijft dat God straks ook de gemeente in Israël weer zal samenvoegen tot een onlosmakelijk geheel. Maar hij zegt, als je dan zo nodig door die grote verdrukking heen wilt, dan nodig ik je uit om naar mijn huis toe te komen. Want hij woont daar op de hoogte van Megiddo. En als u wel eens in Israël bent geweest, dan weet je dat als je daar op die heuvel staat, dan kijk je zo richting Jeruzalem en dan zie je dat grote dal van Armageddon, waar die eindtijdstrijd zal plaatsvinden. En schrijft hij dan zo prachtig, als je nou de mat optilt, dan zit de sleutel, je kunt in het huis een paar stoelen pakken en dan zit je eerste rang om te kijken. Hij bedoelt eigenlijk te zeggen, hoe durft men het toch aan om tegen het woord van God te zeggen dat als God zo'n majestueus plan heeft gemaakt, om te zeggen dat we dan nog door de grote verdrukking heen moeten. Als je de Bijbel leest, en ik neem aan dat u dat doet, dan kent u de geschiedenis van Noach. Dan kent u de geschiedenis van Lot. En wat gebeurt er voordat het oordeel in de tijd van Noach komt? Wat gebeurt er voordat het oordeel komt in de tijd van Lot? God brengt eerst Noach en de zijnen in veiligheid. En ook Lot en de zijnen in veiligheid. Dat wil zeggen niet allemaal. Want als hij tegen zijn schoonzoons gaat vertellen dat er een oordeel komt over Sodom en Gomorra, dan staat er zo pijnlijk in de Bijbel dat ze denken dat hij een grapje maakte. Dat hij schertste. En dat vertelt mij dat Lot, die voor de wereld gekozen heeft, in de contraille van Sodom en Gomorra en ook al in de poort zat, geen aansprekend geloof heeft gehad. Dood eenvoudig omdat hij er niet aan durfde om dat te verkondigen. Want ik lees dan, als ik het goed heb in de Petrusbrief, dat hij zijn rechtvaardige ziel, zo zag God hem, dag en nacht kwelde met alles wat hij voor zijn ogen zag gebeuren. Hij had alleen een bezem moeten komen om heel die sodomitische rommel uit zijn gezin te vegen. En hij heeft daar een diepe prijs voor betaald. Ook doordat zijn vrouw geen afstand kon nemen van die wereld. En ook vanaf Openbaring, dat geweldige boek wat u absoluut moet lezen in deze tijd. Vanaf Openbaring 5 wordt er tot en met Openbaring 19 met geen woord meer gesproken over de bruidsgemeente die dan bij de Heer is. En dat gaat door totdat alle oordelen achter de rug zijn. En pas in hoofdstuk 19 wordt er weer over de gemeente gesproken. En tegelijkertijd wordt ons op geen enkele manier in die hoofdstukken gewaarschuwd tegen de grote verdrukking, voor de grote verdrukking. Maar lees ik in Openbaring 3 vers 10. In die brief aan die prachtige Philadelphia gemeente. Dit. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard. En wat staat er dan? Zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking. Die over de hele wereld komen zal. Om hen die op de aarde wonen te verzoeken. En wij zijn dan bij hem. Dus wij, broeders, zusters, worden op het woord van God bewaard voor het uur van de verzoeking. En dat geeft ons hoop. Bovendien staat in deze tekst dat de verzoeking is voor de mensen die op de aarde wonen. En wij wonen dan niet meer op de aarde. Maar wandelen erop, omdat we door genade een hemelburger zijn. In Openbaring 6 vers 16 wordt de verdrukking de toorn van het lam genoemd. Maar als je in Jezus Christus gelooft, dan rust die toorn niet meer op u en op mij. Ik lees in 1 Thessalonicenzen 5, vers 9 dit. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus. We mogen ons dus verblijden over het feit dat Gods toorn niet op ons zal worden gelegd. Maar dat we mogen beseffen dat alles op Jezus Christus, onze leidsman en voleinder van het geloof, is gelegd. En door het aanvaarden van zijn sterven aan het kruis, en het feit dat hij voor u en mij is opgestaan, aanvaard je dus ook dat de Heer Jezus jouw straf voor de zonden droeg. Dat is toch geweldig om te weten. Als je gelooft in de Heer Jezus Christus, ga je niet door de grote verdrukking heen, maar word je van tevoren opgenomen, thuisgehaald. En wij mogen met vreugde uitzien naar het moment dat we Jezus Christus in de lucht ontmoeten. Wat een ontmoeting, broeders, zusters, jonge mensen, zal dat zijn. Geloven wordt dan zien voortaan. En het mooiste zal zijn, zegt een lied, daar zien wij Jezus. Glorie voor zijn grote naam. Maranatha. Halleluja. Amen.